geliefde gemeente, de stof onzer overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit het heilige evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22. En ik lees u daarvan voor het 13e vers. Lucas 22, vers 13. Daar spreekt het woord van de Heere en zij, heengaande, vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. Tot zover. Schrijf hij hierboven, de tijd is nabij. Let in de eerste plaats op de vraag. In de tweede plaats op het antwoord. En in de derde plaats op de voorbereiding. De tijd is nabij. Wij letten een ogenblik op de vraag, het antwoord en de voorbereiding. Het is heel dicht aan het einde gekomen van het leven van de Heer Jezus Christus op deze aarde. Weldra zal hij gevangen genomen worden en overgeleverd in de handen van de zondaren. Het is de tijd van het Pascha. De discipelen hebben zich al eens afgevraagd, waarom zou de meester zo lang wachten? Het is al zo laat. In de tijd de meeste mensen hebben al de inkopen gedaan. En zijn al op de markt geweest. Je had wel 4 markten in die tijd, in die omgeving waar de mensen hun lammetjes konden kopen. Maar goed, dan moest je nog naar de tempel, naar de voorhof. Dan moesten die lammeren, die moesten nog gekeurd worden, of dat ze gaaf en zonder gebrek en sterk en krachtig waren. Anders mochten ze niet als paaslam gebruikt worden. Dat was ook een hele drukte. Er stonden vaak duizenden bij duizenden mensen op het plein op hun beurt te wachten. Dat de schaap, de lammeren gekeurd en geslacht moesten worden. En dat het bloed door de priesters die bij die gelegenheid in grote getalen aanwezig waren, want ze gaven elkaar de schalen met bloed door, die dan weer aan de voet van het altaar op de aarde gestort werden. Maar het ging niet zomaar over 1000 mensen. Met grote groepen wachten duizenden bij duizenden op hun beurt. En dan moesten ze nog de andere inkopen doen, de bittere kruiden, de azijn. En dan moesten toch ook de ongezuurde broden of koeken zijn, de wijn moest er zijn. Ja, het vergde echt wel enige voorbereiding, dat Pascha. Daarom hebben de discipelen ongetwijfeld zich wel eens afgevraagd en elkaar gevraagd, wat duurt het lang? Zou onze meester bang zijn? Want de vijandschap en de haat is het sterkst in Jeruzalem. Jeruzalem. De stad waar de tempel staat, waar de dienst van God is. En dan op een moment, dan vragen ze het. Dat kun je bij vergelijking met de andere evangelisten, Matthäus en Marcus, kun je dat ongeveer reconstrueren hoe dat gegaan is. Daar staat hetzelfde verhaal opgetekend, wat korter en soms weer met andere bijzonderheden. Dan vragen ze meester, waar wilt u dat wij het Pascha voor u bereiden? Dat moet toch nu wel gebeuren? En dan zegt de Heer Jezus, wat je ook bij Lucas dus vindt, ziet, als je in de stad zult komen, gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten dragen een kruik water, volg hem in het huis daar hij heen gaat. De Heere gaat er dus op in. Zij hebben gevraagd. Meester, het wordt tijd voor het Pascha. De Heer Jezus heeft dat Pascha al heel wat keren in zijn leven gevierd. Als kind met zijn ouders. Later toen Jozef gestorven was met zijn moeder. Later met de discipelen. En misschien andere familieleden. Het was altijd voor hem in zonderheid een indrukwekkende tijd. Waarom? Het ging hem aan. Het ging hem ter harte. Hij wist precies wat er allemaal gebeuren moest en de betekenis van de dingen, die wist hij. Hij weet ook dat dit de laatste keer is dat hij met zijn discipelen het Pascha zal houden. Hij heeft er ook grote begeerten in. Hij verlangt ernaar. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden, eer dat ik lijde. Het is als het ware een kentering van de tijd. Hij staat op de grens van oude en nieuwe bedeling. De bedeling van het testament in zijn bloed. En hij verlangt ernaar. Maar tegelijkertijd is die grens zo hoog en zo diep, zo onoverkomelijk. Want wie zal de schaduw tot klaarheid maken? Wie zal de profetie tot waarheid maken? Wie zal het vervullen? Wie van de mensen kan die grens die er is tussen dat oude en het nieuwe dat komt? Wie kan die grens overtrekken? Dat kan eigenlijk niemand. Ze hebben wel gedacht dat Johannes de Doper het zou zijn. Maar hij zei, ik ben de Christus niet. Ik ben nog niet waard om zijn schoenriem te ontbinden. Die na mij komt, die is sterker dan ik. Wie zal het zijn? Wie zal met de Heilige Geest en met vuur dopen? Die zal die grens tussen schaduw, klaarheid, profetie, waarheid, ceremoniën, werkelijkheid, die zal die grens overtrekken, wegnemen. Maar die grens is groot en diep. Die grens vervult het hart van de meester, niet alleen met blijdschap, maar ook met verdriet, met groot verdriet en benauwdheid en angst der hel. Want het is zo'n ontzettend verschil. Bloed van een lam of het bloed van het lam. Het is zo'n ontzettend groot verschil. Profeteren. Hij komt. En om het te zijn, om er echt te zijn. Het is zo'n groot verschil. Al die ceremonieën, die wassingen, die reinigingen, die heenwijzingen. maar dan de werkelijkheid te doorleven. De werkelijkheid te zijn, dat is zo diep, diep ingrijpend. Nu komen de jongeren daar met de vraag. Meester. Meester, de tijd is er toch nabij voor het Pascha. Wij hebben nog niets gehoord over een afspraak die u gemaakt hebt. In die tijd werd in Jeruzalem veel verhuurd. Nou nee, niet verhuurd. Want het was verboden om voor die gelegenheid geld te ontvangen. De mensen mochten de huiden, de vellen van de lammeren, die mochten ze houden. Degene die het vertrek ter beschikking stelde, de kamer, de zaal. Maar verder mocht er niet van betaling sprake zijn bij het paard. Maar iedere ruimte werd benut, want duizenden mensen uit de hele wereld bijna waren voor die gelegenheid naar Jeruzalem gekomen om het Pascha te vieren. Dat was nog iets van die oude verbondenheid en die blijdschap. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En daarom, iedereen die een beetje huis had, en die een kamer op het dak of op de begaande grond over had, die stelden hem beschikbaar voor de mensen die geen ruimte hadden om het feest te vieren. En als de zaal heel groot was, gebeurde het wel dat twee families samen het deden. Er mocht immers niets overblijven van het paaslam. Het moest in zijn geheel gegeten worden. Is dat goed, dat de discipelen dat gevraagd hebben? Meester, waar moeten wij nou het Pascha bereiden? Ja, dat is wel goed. Dat is wel goed. Want je hebt mensen, als ze denken of horen, bekendmaken, het is avondmaal aanstaande zondag, dan worden ze al niet goed. Dan krijgen ze al iets tegen. Er zijn mensen die voor zo'n gelegenheid misschien zelfs wel thuis blijven. En als je dan bedenkt dat deze jongeren daarna gevraagd hebben en gezegd: meester, waar wilt u dat wij het Pascha bereiden? Dan is dat niet af te keuren. Immers, dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God, dat zij billijk eren. Ja, maar misschien doen ze het wel uit gewoonte. Het is nou eenmaal paasfeest. Dat is vers 2. Naar gewoonte is beter als uitgewoonte, dat weet u. Bij uitgewoonte dan denk je aan iets oppervlakkigs. Oh ja, dat is waar. Het is Pascha, het is avondmaal, het is dopen. Dat is uitgewoonte. Naar gewoonte komen wij zondags naar de kerk. Dat lees je ook in de schrift van de apostel en van de Heere Christus zelf. Maar stel nou eens voor dat niet iedereen op dat moment dat gevoel heeft gehad. Hoe brandde mijn genegenheen om heren voor of in de treed, of om gezamenlijk rond het paaslam geschaard te zijn. Stel voor dat ze niet allemaal dat diepe gevoel hebben gehad van het Pascha. Wat dan nog? Wat dan nog? O geliefde, let eens op of God ook dat in uw leven verheerlijkt. Je kunt natuurlijk altijd bezig zijn met jezelf. Hoe is het met mijn verlangen, hoe is het met mijn uitzien, hoe is het met mijn geloof, hoe is het met dit en hoe is het met dat. En velen zijn daarin verstrikt, want dat is ons eigen om met onszelf te raden te gaan. En vooral als dan de prediking ook nog het karakter draagt van heb je wel eens dit, heb je wel eens zus, heb je wel eens zo, dan wordt eigenlijk de mens naar zijn eigen toe verwezen. Naar zijn eigen. En als je dan een klein beetje eerlijk gemaakt bent door de Heilige Geest en door het woord, dan zeg je stilletjes in jezelf, ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik durf het niet te zeggen dat ik zus ben. Of dat ik zo ben. Of dat ik nou zulke brandende genegenheden heb. En dat ik zo'n goede voorbereiding heb gehad. En wat dan? Ja, ik ga dan maar niet. Dan ga ik maar niet. Stel je voor dat je je eigen vergist en dat je het toch doet. En je kon het misschien beter niet doen en dan wordt het nog veel erger met je. Kijk, dat is nou een mens eigen. Maar nou het heilig woord van God, dat is anders. De Heer Jezus zegt niet, nou, menen jullie dat nou werkelijk? Hebben jullie nou werkelijk zo'n behoefte? Hebben jullie nou werkelijk dit? Hebben jullie nou werkelijk dat? Ach, het zijn met elkaar nog van die stakkerige mensen. Ze verbeelden zich soms heel wat, ook Petrus, vooral Petrus, ja. Maar Jezus weet, straks verloochent hij hem. En dan staat hij daar zichzelf te vervloeken in de zaal van Caiaphas. Dat weet de meester. Maar wat doet nou die lieve meester? Die zegt niet, nou jongens, ik zou maar eens kalmpjes aandoen en ik zou maar eens een keertje overslaan en ik zou maar dit en ik zou maar dat. Dat doet hij niet. Hij gaat niet de hele zaak eens goed omspitten om te kijken of dat er nou werkelijk. Nee hoor, hij gaat er gelijk serieus op in, op die vraag. En weet je, wat nou zo gezegend is, als wij in ons leven leren afzien van onszelf. Niet ik, maar hij. Hij heeft het gezegd, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden, dit Pascha, eer dat ik lijde. Anders, hoe bedekt en hoe slim ook, maar dan komt het altijd hierop neer, de mens in het middelpunt. En de goede bekeerde mens bovenaan. Maar het gaat niet om de mens. Het gaat om hem. Wat hij gedaan heeft. Wat hij geleden heeft en gestreden. Daarom, kijk, ik bedoel dat nou echt niet in de zin van een geestloze belijdenis. En een geestloze sacramentsbediening van doop of avondmaal. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel niet dat wij in die geestelijke strijd, dat we niet de duivel en ons eigen hart gelijk geven. Maar dat we voor God belijden. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Tot wien zullen wij anders heen gaan? Oh, het is zo vaak zo uitzichtloos als een mens altijd teruggewezen wordt naar zichzelf. Dat hij altijd maar weer hier opgewezen wordt, in plaats van op hem. Hem, die enige, eeuwige zalig maakt. Het is goed dat ze daarna gevraagd hebben. Ja, het is beter dan dat akelige, nare, benauwende gedoe van ons mensen. O, is het alweer avondmaal. Denk ik maar thuis blijf. Denk ik maar op bed blijf liggen. Want dat is heel erg. Gehoorzaamheid is beter dan offeren. Het is beter als we om redding wensen. Te vluchten niet naar hier. Te vluchten tot des Heere macht. Dan dat men ooit betrouwen op mensen. Ook niet op je eigen. Of zelfs van prinsen hulp verwacht. Geen hulp van te verwachten. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daarom is het helemaal niet erg. Ik zou het haast een wonder noemen, een zegen, dat deze mannen zich stilletjes een beetje ongerust maken en denken, we moeten nog zoveel doen. Straks is alles bezet. Hoe moet dat nou? Je leest helemaal niet van die diepe geestelijke gangen en wegen. En dat ze zo dit en dat, nee. Meester, waar wilt gij dat wij u het Pascha bereiden? Het is zo'n beetje de 14e Nisan. Het wordt toch ten hoogste tijd? Nou, de Heer Jezus gaat erop in. En hij zegt tegen Petrus en Johannes, gaan jullie maar naar de stad en bereid ons het Pascha. Petrus en Johannes, mannen die je vaak samen aantreft, vaak ook met Jacobus. Maar nu Petrus en Johannes, later merk je ook in de handelingen, Petrus en Johannes die gingen naar de tempel enzovoort. Twee, ze waren allemaal vrienden, maar ze waren in zonderheid aan elkaar gehecht en door de Heer Jezus als zodanig ook dicht om hem heen geschaard. Heren, waar wilt u het? Als u in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten dragen en een kruik water volgt en in het huis daar u heen gaat. Merkwaardig. Een merkwaardig antwoord. Want wat blijkt daaruit? Wel, er blijkt dit uit. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Dat er geen ruimte meer is. Geen zaal. Of kamer. Of spullen. Wat blijkt er nog meer uit? Dat God in zijn eeuwige raad zijn voorzienigheid, dat hij alles al heeft bestuurd, vastgezet. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heere mond. Het is al besloten. God heeft er al in voorzien. Wat blijkt er nog meer uit? De vossen hebben holen. De vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan nederleggen. Hij heeft geen eens een eigen kerkgebouw. Hij heeft geen eens een eigen zaaltje in Jeruzalem om met zijn jongeren het Pascha te houden. zou het in hem ook waar zijn. Naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. Ja, in dat antwoord van de meester. Daar vind je getekend zijn armoede, waardoor hij velen zal rijk maken. Zijn vernedering. Hij, die toch eigenlijk de koning der koningen en de Heere der heren is. Hij heeft niets van zichzelf. Jeruzalem. Wat valt nog meer op in het antwoord? Dit. Dat hij nog niet gekomen is tot de uiterste verachting. Tot de diepste lijden. Als hij daarin komt, dan gaat hij vragen. Roepen, schreeuwen tot God. Als hij zo ver komt, dan zou hij het moeten hebben van de mensen. In die zin, hij zal niet meer zeggen, geef eens hier, maar hij zal zeggen, mijn dorst, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij zal smeken in de hof, blijft hier en waakt met mij. Want mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zo ver is hij nog niet. Wel dichtbij. Maar nu in dit antwoord merk je nog iets van de koninklijke heerlijkheid. Want hij zegt zonder meer, ga, in de stad zul je iemand zien, een man, opmerkelijk, want meestal droegen de vrouwen de waterkruik en de mannen sjouwden met een zware lederen zak vol water. Waarschijnlijk een slaaf. Daar zal u een mens om moeten dragen en een kruik water volgt hem in het huis waar hij ingaat. En dan zult zeggen tot die huis, vader van het huis, de meester zegt u, waar is de eetzaal, daar ik het paascha met mijn discipelen eten zal. Daar zit iets koninklijks ook in dat antwoord. Het is nog niet die hand die tast langs alle hemelen, zoekend naar die vaderhand. Het is nog niet dat grote verbaasde oog dat van ontzetting groot geworden is. Er is nog zo sterk in dit antwoord, de meester. De meester. Waar ze zo menigmaal van hebben gezegd, wie is deze toch, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Want hij beveelt. Hij eist het op. Hij zegt, de meester zegt. U moeten jullie zeggen, waar is de eetzaal? Zou de Heer dan al een afspraak hebben lopen? Dat weten we niet, staat er niet. Zou het iemand geweest zijn uit de kring van de gelovigen? Zeer waarschijnlijk wel. Dat is ook wel een gedachte, heel veel over geschreven. Dat het huis is waar Johannes Marcus woont, de latere metgezel van Paulus. waar zijn moeder woont, waar ze eerder nog bijeengekomen zijn, in dat huis waar ze later ook weer eens samen zijn in de handelingen der apostelen, dat bewogen werd door de heerlijkheid en de nabijheid van de Heer. Maar zeker is het niet. De schrift gaat er niet verder op in. Maar er is wel alle aanleiding om te denken dat het iemand is geweest uit de bredere kring om de Heer Jezus heen. Want het is iemand die gelijk begrijpt waar het over loopt. Als hij de boodschap krijgt, de meester zegt u. De meester. Er zit in dat antwoord nog iets. Welzalig. Die horen mag. De stem, de meester, zegt u. Weet je waarom? Anders krijg je dat oneerbiedig menselijke gedoe. Ja, hij kan wel, ik weet niet wat, zeggen. Dan gaat het over de dienaar van het evangelie of een ander. Hij kan wel wat zeggen, maar... Nee hoor. Nee. Hij zal mij niet ompraten. Alsof het daarover gaat. Over ompraten. Wat is het groot als dat woord erin mag gaan. Dat daar die ruimte voor is. De meester zegt. De meester vraagt. De meester eist. Waar is de eetzaal? Want wij hebben ruimte nodig vanavond. Het is nog wel vroeg in de morgen, maar... Ja, man, je bent water wezen halen. Uit de wateren van de Siloa-bron die zachtkens gaan, maar... Er is meer aan de orde. Dat water moet veranderen in bloed. Waar is de eetzaal? Zegt de meester. Oh, wat groot als het die ruimte is dat wij onszelf vergeten. Dat wij onszelf naar de achtergrond mogen zien gaan. En dat we mogen instemmen met de meester. Die zegt het. De meester is het die de tafel aanricht voor ons aangezicht. Ja, u zegt dat doet de koster. Die doet dat, jazeker, dat weet ik wel. Je kunt hier ook zeggen, dat doen de discipelen. Die gaan straks erop uit om alles te kopen en klaar te maken. Maar in de diepste zin is het alleen de meester. Hij komt toch ook alleen zeggen, ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik ben het levende brood. Dat der wereld het leven geeft. Daarom, geliefde gemeente, wat groot als ons niet verliezen in, ja, hij en dit en dat, maar dat we de stem mogen horen, de meester zegt. De meester zegt, waar is de plaats? En welke kerk we dan ook zitten of gebouw, dat is even bijzaak, dat is vers 2. Want de kerk des Heren is breder dan dat wij denken. Daar gaat het niet om. Maar overal waar hij zijn heilige evangelie doet verkondigen, daar zal ook zijn heilig sacrament bediend worden. En dan zegt de meester, die heeft gezegd, in zijn eeuwige raad, ook hier. Hier. Voor mensen van huis uit, zwervers die overal heen hebben gezworven in allerlei kerken. De een hebt dit, de ander hebt dat, daar gaan we niet verder op in. Maar de Heere laat niet varen het werk van zijn handen. Waar is de zaal? Want hij is onze God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij tot schapen die hij voedt. en wijd. Het is toch om te wenen eigenlijk dat die meester, dat hij alles doet, dat het van hem uitgaat. Dat de dienstknecht niet hoeft te zeggen, ik heb er zo'n zin in om avondmaal te houden of, hè, dat is vers 2. En ik wou het maar eens doen of ik wou het maar eens niet doen. Ik ken een prediker, hij is ook al dood en laten we hopen dat hij in de hemel is. Maar die zei, ja, hij dacht dat er zo weinig behoefte was dat hij maar geen avondmaal meer hield. En wachtte die totdat er iemand kwam om zijn behoefte uit te spreken op de kerkraad. Dat is ook erg. Ik weet niet hoeveel jaren geen avondmaal. Toen kreeg een van de kerkraad het benauwd. En die zei, ja dominee, maar zo kunnen we toch ook niet doorgaan en dit en dat. Nou ja, toen was het dan weer een keer avondmaal. Dat was toch maar één keer per jaar, maar ik bedoel maar. Dat lijkt dan zo echt, maar het is niet echt. Als dit woord tot ons doordringt, de meester zegt u, waar is de eetzaal, dat ik met mijn discipelen de Pascha eten mag, dan is het anders. Dan is het anders. Daar zit daar iets in van de rechte lijn. Hij, de vorst der aarde, is alle hulde waard. Eenvoudig ergens ook, dit antwoord. Want dit antwoord, ja, dat spreekt van Gods onuitsprekelijke goedheid. En van de gewilligheid van de borg en middelaar. Want het gaat om hem. Het gaat om hem. Hij wil zo gaarne met die simpele mannen, die er nog zo weinig van begrepen, die er ook nog zo weinig van moesten hebben. Want Petrus heeft gezegd over het lijden, het zal u geen zins geschieden, wees jezelf genadig. En ze hebben gedacht, Petrus, maar de anderen ook, als het fout gaat, dan vechten we ons dood liever. Liever ons dood vechten dan dat we ons overgeven. We zullen goed op hem passen. En dat nou die meester van zulke schapen houdt. Dat hij ze wil voorbereiden en inleiden. En dat hij ze wil zeggen, kijk kinderen, ik sta op de grens. Weldra wordt de grens tussen oud en nieuw opgeheven. Dit is het testament der verzoening en der genade. Het testament van mijn bloed. Dat voor u en voor velen vergoten wordt. Waar is de paaszaal? De eetzaal? Dat moet je tegen die man maar zeggen. Vreemd, hè? Ja, het is zeker vreemd. Daar zie je ze lopen door de straatjes van Jeruzalem. Achter die man met die waterkruik. En ze glippen achter hem aan naar binnen het huis in. En die man die kijkt. Hé, hey, wie, wat komen? Oh ja, waar is de huisbaas, de meester, de huismeester? En als die huismeester komt, dan brengen ze de boodschap over. En het is goed. Het is goed. Alles is in orde. Vader in de hemel heeft het zo bestuurd. En de Heilige Geest op de aarde, die heeft het zo geleid in de harten. Het is goed. Een toegeruste offerzaal. Dat wil zeggen, niet zomaar een hok met een paar planken om op te zitten. Nee, maar een toegeruste opperzaal, dat wil zeggen, er zijn de tafels, de lichtbanken. Men lag vaak aan de tafel. De kaars in de kandelaar. De linnen doek of doeken. En een schaal vol water om de handen en de voeten te wassen. De tapijten op de grond waren er ook. Het woord doet denken aan een mooie, ingerichte, van alles voorziene eetzaal. Die zal hij u wijzen. Daar moet je het alles in orde maken. Er zit wat in. Die man, die huisvader, die zal zeggen, daar is het. Zal vast ook een discipel geweest zijn in de bredere zin van het woord. Die blij is. Blij dat hij zijn zaaltje mag afstaan. Voor de meester. Die onder zijn dak dit Pascha wil vieren. Hij wijst het aan. Te goeder harte. Uit een goed hart. Dat wil zeggen uit een hart dat gelooft in hem. De gezondene van de Vader. De zaal. Hij is toegerust. Het is klaar. Het is verbazend. Ze zullen elkaar wel aangekeken hebben en gedacht. Merkwaardig. Zou hij dat geweten hebben? Of zou hij dat van tevoren afgesproken hebben? Ze weten het niet. Maar ze kunnen in ieder geval aan de gang. Waarom zou hij zo lang gewacht hebben met deze opdracht? Vanavond moet alles al klaar zijn. Nou, hij wil niet dat de onrust hun deel zal zijn. Judas hoeft het niet te weten. Nee, want Judas die zoekt een gelegenheid om hem over te leveren. En als hij het nou van tevoren weet, hé, het is daar in die straat nummer zoveel, dan kan hij naar de vijanden gaan en zeggen, nou, vanavond dan kun je terecht. Hij hoeft niet te weten dat het daar is. Daarom zijn ze zo laat en toch op tijd. En daarom alleen Petrus en Johannes. Een schoon antwoord geeft de Heer Jezus. Hij begint niet te twisten. En te onderzoeken en te graven. Maar hij zegt, zo en zo. Dan ten slotte, dat was onze laatste gedachte, de voorbereiding. En zij heengaande vonden het gelijk hun gezegd had en bereiden het Pascha. Een lam kopen. Samen hebben ze een drukke dag, Petrus en Johannes. Duizenden mensen staan. Eindelijk zijn ze aan de beurt. Ze tillen het schaap op, zo deden ze dat. Twee mannen. En ze tilden het schaap, ze hingen het schaap aan hun armen als het ware op. En ze tillen het van de grond. En ze snijden de keel open. En de priester is er met een schaal, het is druk. En die gaat naar het brandofferaltaar als de schaar vol is en werpt het bloed op de grond. Dan kunnen de mannen verder gaan. Het is nu op de juiste wijze aanvaard en geslacht. Een jong en krachtig, gaaf lam. Dan kunnen ze het verder klaar gaan maken. Dan moeten ze nog de groente kopen. De bittere kruiden. Andijvie. En een soort sla. En meerdere vruchten. Ze moeten een soort brei maken. En dan moeten ze een wijn nemen. En de koeken moeten er zijn. De ongezuurde koeken. Heel wat te doen. En dan hebben ze een paar vuurbestendige, tamelijk vuurbestendige stokken. Wat een speciaal soort materiaal. En dan steken ze er één door de lengterichting, in de lengterichting door het schaap heen. En de andere steken ze ter hoogte van zijn voorpoten door de borst, heel voorzichtig. Want ze mogen geen been van het schaap breken. En zo zullen ze het voor het vuur, op het kruis, zullen ze het bereiden, dat lam, en eten. Dan zal de gastheer, dat is de Heere Christus, dan zal hij het gebed uitspreken tot die grote God. Het gebed dat hij zo menigmaal gehoord had. God die zijn volk heeft uitverkoren en met zijn geboden tot dat volk gekomen is. Ze zullen zijn naam danken voor de vrucht van de wijnstok. Dan zal iemand zeggen, wat is dit? En hij zal zeggen, Farao heeft ons zwaar verdrukt in Egypte. Hij heeft ons grote bitterheid aangedaan. En ze zullen het brood nemen. En in de bittere saus dopen. En die bittere saus zal de herinnering levend houden aan de duisternis en de donkerheid van Egypte. En de gastheer zal zeggen, als hij die ronde ongezuurde koek in zijn handen neemt, dat brood, dan zal hij zeggen, dit is het brood der ellende. Want toen wij in Egypteland waren, hadden wij geen tijd om ons brood te bereiden. En tenslotte hebben we het in de vorm van klompen deeg meegenomen naar Sukkot. Brood der ellende, want wij waren in grote haast en in grote benauwdheid. Ze zullen het lam eten. Het lam. Gedachtig zijnde aan het bloed van de voorbijgang. Dat de engel des verderfs hun huizen niet binnenging. Ze bereiden het Pascha. En de meester komt binnen. En zijn hart en zijn ziel zijn gans en al betrokken en ontroerd. Want daar is de bittere saus. Daar is het ongezuurde brood. Daar is het lam op het kruis boven het vuur. En hij ziet zichzelf. Hij, het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij zal de rol nemen en hij zal het verhaal voorlezen uit Exodus. Dan zal hij een andere rol nemen, waar het Hallel, het groot Hallel in staat. En hij zal gaan zingen. De Psalm 115, 116, 117, 118. Ik was benauwd aan alle zijden. Dat heeft hij gedaan. De voorbereiding. Voor hij het brood nam van het avondmaal en de drinkbeker, heeft hij eerst het Pascha tot een einde gebracht. Hij heeft eerst bewust zichzelf geestelijk daarin verklaard gezien en geweten Ik moet lijden. Ik moet sterven. Ik zing wel. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Zou hij mij horen? Zou hij mij horen? Mijn smekingen, mijn klaar. Of moet ik zeggen, gij antwoordt niet, zei ik desdaags moog kermen, ik heb geen rust. Ook vind ik geen ontfermen in mij te zien. Zo zal hij zingen van de poorten der gerechtigheid. Hij zal zingen die oude psalmen van verlossing. Maar hij zal ze zo zingen dat ze in hem echt en waarachtig zijn. Och mensen om Jezus. Hij is erbij. Hij leest, hij bidt. Hij zingt. Hij reikt de beker toe. Voor het aangezicht van de tegenpartij. Wie zou dan nog te veel durven praten en discussiëren over de bediening? Want zulkeen is onze liefste. Zulkeen is onze vriend. O dochters van Jeruzalem. Hij komt zelf. Hij komt zelf in die grote voorbereiding tot zijn lijden. En zijn ogen zijn vervuld met tranen. En zijn hart met geween. Hij zingt, ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. En hij zegt, ik zal wel sterven en jullie leven. Ik zal wel gevangen en jullie vrij. Ik zal wel dood, om jullie van de eeuwige dood te redden. Ze bereiden het Pascha. Wij hopen zo de Heere wil ook heilig avondmaal te mogen houden zonder. Misschien heb je al besloten om beslist niet te gaan. Weet wat je doet. Weet wat je doet. Ja, maar als ik mijn eigen een oordeel eet. Ja, maar je zit je eigen ook een oordeel in de bank elke zondag. Elke zondag dat je niet gelooft in die Heer Jezus Christus, luister je eigen een oordeel. Waar dan heen? Tot hem alleen. God geef ons dat het steeds in onze ziel mogen terugkeren. De meester zegt. Waar is de eetzaal? De meester zegt, ik heb het begeerd. De meester zegt, Jan, Kees, Piet, hoe je heet. Wie zegt jij nou dat ik ben? Wie ben ik nou, jongen? Meisje, wie ben ik? Opdat we er niet tussenuit kunnen. Maar dat we zouden gaan, bedroefd of blij, gevangen of vrij, maar dat we mogen gaan met de innerlijke overtuiging. Hij is mijn liefde waardig en ik ben zo'n liefdeloos schepsel. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En je zult het bemerken dat God die beloofd heeft het geloof te sterken door zijn sacrament, dat hij het ook inderdaad doet. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Amen.